Wij gaan weer verder met de bestudering van Matteüs hoofdstuk 24. En het lijkt me goed om eerst maar weer de eerste paar versen daarvan te lezen. Dan pakken we weer even de draad op. Matteüs 24, vanaf vers 1, waar staat: en Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen, de stempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen: zie toe dat u niemand verleidde, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten, en vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis alle volken, en dan zal het einde komen. Tot zover. In dit gedeelte hebben we weer gelezen de vraag van de discipelen aan de Heer Jezus met betrekking tot het einde der eeuw. We hebben daar de vorige keer uitgebreid bij stilgestaan en ik wijs er nu nogmaals op dat de vraag niet is wat zal zijn het teken van de voleinding der wereld, zoals het in de Statenvertaling dan staat, maar dat het zou moeten zijn wat is het teken van de voleinding der eeuw. Het is het woord aion, het Griekse woord aion, wat daar gebruikt wordt, en het heeft in de eerste plaats met tijdrekening te maken. Men vraagt dus naar het einde van de eeuw. En ik heb al eens een keer in het verleden moeite gedaan om u uit te leggen hoe dat nou zat met die tegenwoordige eeuw en met die toekomende eeuw. En voor deze gelegenheid heb ik me eindelijk maar eens een bord meegenomen om u dat wat eenvoudiger voor te stellen. Want ik heb begrepen dat het niet zo eenvoudig is. En terecht natuurlijk. Want het is vaak veel makkelijker om een overzicht te zien, om iets te hebben om tegenaan te kijken. Het punt is namelijk dat wanneer we de heilshistorie volgen, dan hebben we uiteraard in de eerste plaats te maken met deze tegenwoordige eeuw. De eeuw deze wereld, zoals hij genoemd wordt in Efeze 2. De eeuw deze wereld, de aion van deze kosmos, staat daar letterlijk. De eeuw van deze wereld. En ooit ergens in de eeuw van deze wereld werd er een kruis opgericht waaraan de Messias van Israël gekruisigd werd. Waar de koning der Joden een, naar de mens gesproken, voortijdig einde vond, omdat men onder andere zei: wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar het punt is, en dit is het evangelie wat nu volgt, het punt is dat daarna de Heer Jezus wel degelijk is opgestaan uit het graf. En van hem wordt dan ook gezegd dat hij sindsdien inderdaad alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij is de koning van een nieuwe schepping, hij is de eersteling van een nieuwe schepping, en hij is dan ook de God van de toekomende eeuw. Het belangrijkste wat wij onthouden moeten is dat de uitdrukking toekomende eeuw te maken heeft met de opgewekte Christus en met de regering van Christus. Net zoals de tegenwoordige eeuw te maken heeft met de regering van Satan, eveneens, in deze wereld. En die begrippen hangen samen. Nu is het zo dat sinds de opstanding van Christus er bijna 2000 jaar voorbij gegaan zijn. En deze tegenwoordige periode waarin wij leven, die eindigt straks met wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Dat wat in de Bijbel beschreven wordt als de gebeurtenis waarbij de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling zullen worden opgewekt en de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat is het eerste punt op Gods kalender. Het eerste gebeurtenis die wij verwachten ter volvoering van Gods heilsplan. Natuurlijk, er zijn gebeurtenissen die misschien ook voor die tijd gebeuren. Een van die gebeurtenissen is bijvoorbeeld de wederoprichting van de Joodse staat in onze generatie. Maar ik moet daarvan zeggen dat het niet deel uitmaakt van Gods heilsplan. Het is een onderdeel van de profetieën, maar dat is een heel ander ding. We praten nu over Gods plannen, dat wil zeggen over dat wat God beloofd heeft te zullen doen. En het eerste punt op die agenda is al sinds vele eeuwen de opname van de gemeente. En pas daarna zal hij zich weer bezighouden met het volk Israël. En zoals we een van de volgende keren zullen zien, betreft het dan een periode van 7 jaren... die zullen verlopen na de opname van de gemeente. En in die 7 jaren zal de Heer zich bezighouden, niet zozeer met de gemeente uiteraard, want dat is een min of meer voltooide zaak, maar dan zal de Heer zich bezighouden met Israël. Ik kan het er wel bij schrijven, wanneer we over de tegenwoordige tijd praten, dan heeft dat te maken met de gemeente. Daarna krijgen we 7 jaren die te maken hebben met Israël. En het verhaal gaat dan verder dat we daarna nog te maken krijgen met een periode van 33 jaren. Ik vertel u nou niet hoe ik daaraan kom. U hoeft het dus ook niet te geloven. Maar ik ben nou bezig en ik schrijf het er meteen maar bij, gemakshalve. Een periode van 33 jaren waarin we te maken hebben, of laat ik het anders zeggen, waarin God handelt met betrekking tot de volkeren. En als dat voorbij is, pas dan zijn we gekomen aan de periode die wij kennen als de 1000 jaren, ook wel genoemd het 1000-jarig rijk. En waar het nu om gaat is dit, dat sinds de opstanding van Christus, Christus de koning is, formeel. Hij is degene die beloofd was, hij is de Messias, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, of om met de apostel Paulus te spreken, en met de psalmist, alle dingen zijn voeten onderworpen. En er is geen ding uitgezonderd. Het vervolg op deze opmerking is dat er staat, maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En ik heb dat in het verleden hier ook al aangehaald. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, want wij zien de Heer Jezus niet, althans niet letterlijk, want hij is ten hemel gevaren. En het punt is dat hij in zijn positie van koning, zowel als hoge priester, want dat is hij beide gelijktijdig, bezig is met de oprichting en daarmee ook de voltooiing van de gemeente, van het lichaam van Christus. En wanneer dat gebeurd is, zal hij zich alsnog weer wenden tot Israël, het volk wat hij zelf terzijde gesteld heeft ooit in het verleden. Dat was voor de oprichting van de gemeente. Maar hij zal die draad van Israëls historie weer opnemen en hij zal die historie voltooien met de laatste 7 jaar die Israël restte tot aan het moment van hun bekering. En die 7 jaar die beginnen feitelijk pas na de opname van de gemeente. Het zijn 7 jaren, we zullen er in de toekomst nog over spreken, waarin Israël tot gehoorzaamheid en dus tot geloof gedwongen zal worden. Meer zal ik er nu niet over zeggen. En pas daarna zal de Heer zich via Israël, precies zoals hij dat in het verleden ook deed, zal hij zich via Israël, door het bekeerde Israël, wat op aarde woont en leeft, wenden tot de volkeren. En hij zal via Israël ook de volkeren uiteindelijk tot onderwerping en tot gehoorzaamheid en dus tot geloof in Christus brengen. En dat is de normale volgorde. De gemeente, Israël, de volkeren. Dat is de volgorde die we zo dikwijls in de Bijbel tegenkomen. En dit is de volgorde waarin in feite het koningschap van Christus gevestigd wordt. Eerst over de gemeente, daarna over Israël en daarna over de volkeren. Waarbij ik de opmerking moet maken dat deze tegenwoordige bedeling in verband met de vestiging van het koninkrijk over de gemeente in wezen niet te maken heeft met de aarde, maar in wezen te maken heeft met de hemel. Heeft te maken met de positie van Christus in de hemel nu en dus ook met de positie van de gemeente in Christus en in de hemel. Dat is puur Bijbelse terminologie en ik hoop dat u het herkent uit de brieven van Paulus. We hebben een hemelse roeping, een hemels burgerschap, een hemelse erfenis en ons leven is in Christus verborgen bij God, uiteraard in de hemel. Maar daarna heeft de volgende totale bedeling van 40 jaar, waarin het koninkrijk gevestigd wordt over Israël, zowel als de volkeren, die hele bedeling heeft te maken niet met de hemel uiteraard, maar met de aarde. Dat is wat op aarde gebeurt. En het belangrijke hiervan is dat we ons moeten realiseren dat wat God nu doet, doet hij niet met betrekking tot de aarde, want dat ligt in de toekomst. God houdt zich niet bezig met de aarde, God houdt zich bezig met de gemeente. En met de bouw van de gemeente en met de roeping van mensen die op aarde wonen tot de gemeente. Maar dat is niet hetzelfde als dat hij bezig is met de aarde of met de wereld. Dat is niet waar, dat heeft namelijk te maken met de toekomende bedeling die dan totaal 40 jaar duurt. Waar het nu om gaat is dit, dat de tegenwoordige eeuw, zoals ik eerder heb uitgelegd, de eeuw is waarin Satan regeert. En het punt is dat Satan pas gebonden wordt, niet bij de opname van de gemeente, want dan wordt hij juist op aarde geworpen. Ook niet bij de bekering van Israël. Maar Satan wordt pas gebonden aan het begin van de 1000 jaren, want overal waar we in de Bijbel lezen over die periode van 1000 jaar, wordt die periode in verband gebracht met de tijd waarin Satan gebonden is. Er bestaat bij sommigen het misverstand dat Christus in de toekomst 1000 jaar op aarde zal regeren. Dat is een misverstand. Hij regeert in de eerste plaats langer en zelfs al eerder. En in de tweede plaats, die periode van 1000 jaar heeft niet te maken met de regering van Christus, maar heeft te maken met het afwezig zijn, met het gebonden zijn van Satan. Want het koninkrijk van Christus is ontegenzeggelijk een eeuwig koninkrijk. En dat weet in ieder geval iedereen. Maar we moeten consequent daaraan vasthouden. Niet de ene keer zeggen dat het eeuwig is en de andere keer zeggen dat het 1000 jaar is. Hè? Het is eeuwig. Maar er is een periode van 1000 jaar gedurende dat koninkrijk waarin Satan gebonden is. En daar gaat het nu om. Satan wordt dus gebonden aan het begin van die 1000 jaren. Nadat alle volkeren op aarde aan Christus onderworpen zijn, wordt ook Satan zelf, die tot op dat moment op aarde was, gebonden en hij wordt geworpen en gebonden in de afgrond. Het punt is dus dat als de tegenwoordige eeuw de eeuw is waarin Satan regeert, dan duurt de tegenwoordige eeuw, en nou wordt het ingewikkeld, tot aan de 1000 jaren. En ik heb u gewaarschuwd, het wordt ingewikkeld, want dan gaan we verder. De toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert. Maar wanneer begint Christus te regeren? Ik heb het al gezegd. Als de Christus regeert hij sinds zijn opstanding. Ja, sinds zijn opstanding. Sinds zijn opstanding zijn alle dingen zijn voeten onderworpen. En er is geen ding uitgezonderd. Sinds zijn opstanding is hij gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel en zit hij op de troon in de hemel, op de genadetroon weliswaar. En hij zit er ook tevens als priester, maar het neemt niet weg dat hij priester is, hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat hij tegelijkertijd koning is. Dit betekent dus dat de toekomende eeuw al begonnen is bij de opstanding van Christus.
En de toekomende eeuw duurt net zo lang als dat
Christus regeert, uiteraard. Dat wil zeggen, die duurt eeuwig. En de moeilijkheid van dit verhaal zit hem hierin, dat wij nu, in deze bedeling, te maken hebben met een tijd waarin de tegenwoordige eeuw nog bestaat en voortduurt, maar waarin tegelijkertijd de toekomende eeuw al begonnen is. En dat is nou precies wat we de mensen voorhouden. Namelijk dat ze kiezen wie ze zullen dienen. Want er is een alternatief vandaag aan de dag. Je kunt blijven leven als natuurlijk mens in de tegenwoordige eeuw. Maar je kunt ook kiezen voor de toekomende eeuw. Je kunt je vrijwillig plaatsen onder de heerschappij van Christus, de onzienlijke Christus, nog sterker, de verborgen Christus, en daarmee dus deel hebben aan de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Daar hebben we het in een vorige reeks studies over gehad. Zie? Waar het om gaat is dit, dat is vandaag aan de dag twee eeuwen gelijktijdig bestaan. En dat komt omdat twee werelden gelijktijdig bestaan. Een oude schepping en een nieuwe schepping. En voor zover wij wedergeboren zijn, maken wij deel uit van een nieuwe schepping. En voor zover wij gewoon natuurlijke mensen en zondaren zijn, maken we deel uit van een oude schepping. Het gebeurt gelijktijdig. Dat is in wezen ook de reden van de strijd die de gelovige in zijn leven kent. Dat is de strijd tussen een oude schepping en een nieuwe schepping. Tussen vlees en geest. Tussen Satan en Christus, zo u wilt. Tussen zienlijke en onzienlijke dingen. Daar gaat het om. De zaak is nu deze, dat nu de toekomende eeuw al bestaat, en dat die toekomende eeuw, namelijk het koninkrijk van Christus, nu nog verborgen is in de hemel, maar straks in de toekomst ook geopenbaard zal worden op aarde. En die openbaring van dat koninkrijk op aarde duurt straks precies die hele 40 jaar. En het bijzonder is dat deze hele periode van 40 jaar genoemd wordt in de Bijbel de toekomst des Heren. De parousia, de toekomst des Heren. Het is die periode waarin de Heer begint met af te dalen, en waarvan wij dan leren dat wij hem tegemoet gaan in de lucht. Hij is onderweg gegaan, wij gaan ook onderweg, hem tegemoet. En 7 jaar later verschijnt hij op de Olijfberg aan Israël. En nog 33 jaar later zal hij zitten in Jeruzalem op de troon. De troon zijner heerlijkheid. Echt, misschien kijkt u er voor het eerst tegenaan. Misschien hoort u het ook voor het eerst. Misschien hoort u het voor het eerst zo systematisch uiteenzetten. Dat, ja, ik moet het een keer vertellen. Want we moeten een keer ergens wat houvast aan hebben. Hè? En je moet er ook niet van schrikken als het wat anders is dan u wel eens gedacht hebt misschien. Je moet gewoon dit even voor kennisneming aannemen van mij, omdat we het vervolgens in de schrift ook inderdaad bevestigd zullen zien. En dat is een belangrijk ding. Je moet nooit in paniek raken als je wat nieuws hoort. Je moet gewoon even denken, hij kan me nog meer vertellen, maar we moeten het uit de Bijbel halen. Daar gaat het nou om. Dus je moet dit beeld even vasthouden, dat we pas in de toekomst te maken hebben met de openbaring van het koninkrijk wat nu nog verborgen is. En dat begint dus met de voltooiing van de gemeente, de opname van de gemeente. Daarna, 7 jaar later, de bekering van Israël en de komst van Christus op de Olijfberg. En u weet allemaal dat op dat moment de Olijfberg scheurt. En dat de inwoners van Jeruzalem de stad uit zullen kunnen vluchten. De woestijn in. Ja, dat weet u. Maar dat betekent dat er op dat moment geen Jeruzalem meer is. Dat Jeruzalem verwoest is. En dat er in Jeruzalem dus ook geen troon staat. En dat van Jeruzalem dus ook de wet niet kan uitgaan. Er is niet eens een Jeruzalem. En dat betekent dat de ongelovige Israëlieten, voor zover ze in het land waren, gedood zijn. En dat de gelovige Israëlieten, voor zover ze in het land waren, eruit gevlucht zijn de woestijn in. Dat wil zeggen dat dat het einde is van de Joodse staat. En er kan dus moeilijk sprake zijn van een wereldrijk van de Messias van Israël, uitgaande van Israël en van Jeruzalem. Er is geen Jeruzalem en er is geen Joodse staat meer op dat moment. Pas daarna vindt het herstel van de Joodse staat plaats. Pas daarna zal de Heer zijn uitverkorenen bijeenverzamelen. We zullen er later over spreken naar aanleiding van Matteüs 24. En dan zal eerst de Joodse staat hersteld worden. En er zal door een gelovig Israël het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren. Gedurende een generatie. En dan inderdaad zal het einde komen. Namelijk het einde van deze tegenwoordige eeuw. De definitieve einde. Nou, dat beeld moet u vasthouden. En dan keren we nu terug tot Matteüs 24. Eigenlijk is het zo dat die gelijkenissen van Matteüs 13, die we hier ooit besproken hebben, hier ook precies inpassen. Daar hadden we te maken met beelden van de gemeente. De parel. Beelden van Israël. De schat in de akker. En beelden van de volkeren. De gelijkenis van het visnet. Het zijn precies dezelfde dingen. Maar goed, ik ga nu naar Matteüs 24 terug. De vraag is dus, wat zal het teken zijn van uw parousia? En ik heb nog net gezegd, de parousia of toekomst, zoals het vertaald is in vers 3, is de aanduiding van deze hele periode vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaren. De hele periode is dat waarin Christus zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. En de discipelen vragen daarna, die zeggen, wanneer zal dat zijn? Wat zal het teken zijn van uw toekomst, uw parousia, en van de voleinding der eeuw? Dus vanuit de dagen van de kruisiging van de Heer Jezus, 5 dagen ervoor, vragen zij, wanneer komt die periode waarin u uw koninkrijk zal oprichten? En wanneer zal het opgericht zijn? Want de toekomst, de parousia des Heren, is de periode waarin het opgericht wordt. En het einde der eeuw is de periode waarin het opgericht is. Of is het tijdstip waarop het opgericht is. Dat is de vraag van de discipelen. En u ziet, het is een heel concrete vraag. Wanneer zal dat gebeuren? En dan krijgen we nu een antwoord vanaf vers 4. En dat antwoord loopt vanaf vers 4 tot en met vers 14... En het is een, wat ik altijd maar noem, een algemeen antwoord. De Heere Jezus geeft namelijk op verschillende manieren antwoord op deze één en dezelfde vraag. Hij geeft namelijk eerst een algemeen antwoord, dat loopt hier vanaf vers 4 tot en met vers 14. Daarna geeft hij vanaf vers 15 tot en met vers 34 een antwoord dat gebaseerd is rechtstreeks op de Oud-Testamentische profetieën. Maar daar praten we later weer over. Het eerste antwoord is dus een algemeen antwoord met hele algemene termen. Dat begint in vers 4 waar de Heer zegt, Jezus antwoordde zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde. En dat is een bijzonder praktisch antwoord, want het is net zo'n soort antwoord wat de Heer Jezus gaf op de vraag van Nicodemus. Nicodemus stelde een beetje bedekt, stelde hij de vraag aan de Heer Jezus, bent u de Messias? Bent u degene die dat koninkrijk, dat Messiaanse Rijk zou oprichten? En de Heer geeft als antwoord meteen, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Met andere woorden, Nicodemus, het maakt niks uit wie ik ben en of ik nou dat koninkrijk kom oprichten. Want als jij niet gelooft, zul je dat koninkrijk nooit beërven. En dan is het voor jou ook niet van belang wie ik ben. Begrijpt u wel? Zo steken die dingen in elkaar. En dit is een vraag naar wanneer zal dat en dat zijn? En de eerste opmerking van de Heer Jezus is, denk erom dat je je niet laat verleiden. Hou je vast aan het woord. Luister naar wat ik gezegd heb. Als je ooit ergens een antwoord op wil krijgen, op wat voor vraag dan ook, dan is dit het eerste antwoord. Namelijk, zie toe dat u niemand verleiden. Hou je vast aan het woord. Zie toe dat u niemand verleiden. Want, en er komt een verklaring waarom die opmerking gedaan wordt. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus. en zij zullen velen verleiden. Dat is het eerste wat de Heer Jezus zegt. Voordat hij zal wederkomen, voordat het einde der eeuw zal komen, zullen er eerst anderen komen die zich zouden uitgeven voor de Messias. En zij zouden inderdaad velen verleiden. Dat is waarom de Heer hen waarschuwt. Hij zegt, denk erom. Je hebt grote kans dat als iemand zich als de Messias aankondigt, dat hij het niet is. Dat het een verleider is. En de historie is sinds die dagen vol van namen van mensen die zich hebben uitgegeven als de Messias. In de eerste plaats vanuit het Jodendom. Denk aan Bar Kochba, een van de meest bekende figuren die zich uitgaf als de Messias en die in opstand kwam tegen de Romeinse overheersing. Of tegen overheersing in het algemeen in ieder geval. Maar hoe het ook zij, het gaat erom dat er altijd zulke mensen geweest zijn. Altijd van die mensen die Israëls messiaanse verwachtingen weer levend hebben proberen te maken en geclaimd hebben dat zij degene waren die deze messiaanse verwachtingen zouden vervullen. En ik kan het niet nalaten om te spreken over de dagen waarin wij leven, of laten we zeggen deze eeuw waarin wij leven, waarin ook mensen naar voren zijn gekomen die geclaimd hebben dat door hun inbreng en dat door hun streven, door hun werkzaamheden en door hun politiek deze messiaanse beloften van de Bijbel vervuld zouden worden. En tot vandaag aan de dag wordt in de tegenwoordige Joodse staat uitgeroepen dat men nu bezig is daar zelf de beloften, de profetieën van de Bijbel te vervullen. En het is verleiding, want het is niet waar. Dat is echt waar, dat wordt gezegd. Dat is echt waar. Ik weet wel, ze noemen zichzelf niet direct een Messias of de Messias. Maar ze claimen wel dat de Messiaanse beloften vandaag aan de dag in vervulling gaan. En dat zij bezig zijn met de oprichting van het Messiaanse Rijk. Dat is Israël vandaag. En schrik er nou maar niet van. Want de eeuwen door heeft men dat binnen christelijke kringen, binnen het christendom ook geclaimd. Dat zij, de kerk, bezig waren om de messiaanse profetieën te vervullen. Blijkbaar op een heel bijzondere wijze dan, waar ik geen weet van heb. Maar men heeft dat wel altijd geclaimd. Men heeft altijd geclaimd dat wij mensen op een of andere wijze moesten zien dat wij dat koninkrijk van Christus, dat christelijk of dat messiaanse rijk op aarde moesten vestigen. En de geschiedenis is er vol van. Ik heb er veel over moeten leren op school in ieder geval. Van mensen die met het zwaard, met legers, Europa doortrokken om dan maar dicht bij huis te blijven. En die claimden dat zij in dienst van God zelf een koninkrijk aan het oprichten waren ten behoeve van de Heer Jezus. En ik denk aan de kruistochten bijvoorbeeld. Die uitdrukkelijk georganiseerd werden om het koninkrijk van Christus op aarde op te richten. Om de Heer een handje te helpen. Het was verleiding en bovendien was het gebaseerd op een volstrekt dwalende theologie. Het was gebaseerd op de theologie die vandaag aan de dag nog bestaat, waarbij men claimt dat wij vandaag aan de dag, dat de periode van de kerk waarin wij leven, dat het duizendjarig rijk is. En die mensen toen konden nog rekenen en die kwamen tot de ontdekking dat er bijna 1000 jaar om waren en dat het dus tijd werd om de komst van Christus of zo, of van de jongste dag, om dat te bespoedigen en het heilige land Palestina te bevrijden van de Turken. En nou zijn er bijna weer 1000 jaar om. Waar het maar om gaat is dat het allemaal verleiding geweest is. De halve wereld stond toen op zijn kop. Het was verleiding, er was niks aan de hand. En dan heb ik het niet over zulke kleine messiasjes als Laude Palingboer, want die was je waarschijnlijk alweer vergeten. Maar zo zijn er velen geweest. Hè? Ja, het stelt allemaal niks voor. De Heer waarschuwt ervoor en zegt, denk erom, er zullen er velen komen onder mijn naam. En zullen zeggen, in de naam van Jezus van Nazareth. In de naam van God. En de kruisvaders moorden de Joden uit en zeiden, God wil het. In de naam van God deden zij dat. Tenminste, dat zeiden zij. Maar ze hadden zich vast moeten houden aan het woord van de Heer. Zie toe dat u niemand verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En wij weten, niet uit Matteüs 24, maar uit andere profetieën uit de schrift, uit, laten we zeggen, Daniël en vooral ook Openbaring, dat er ooit iemand zal komen onder een naam, onder de titel Antichrist, die inderdaad de volkeren zal verleiden. Dat doet hij vandaag nog niet. Maar hij moet nog komen. Dat wil zeggen, wij willen niet dat hij komt, zo is het niet, maar het is zo dat de Bijbel profeteert dat hij zal komen. Iemand die zich uitgeeft als de Christus, die zich stelt in plaats van de Christus. En als je dat vertaalt naar het Grieks, dan krijg je het woord antichrist. Namelijk in plaats van Christus. Degene die de plaats van Christus inneemt, maar het niet is. We kennen zo'n figuur uit Openbaring 6 bijvoorbeeld. Ik blader er nou even naartoe. Want er is nogal wat verwantschap tussen Openbaring 6 en Matteüs 24, althans het eerste gedeelte daarvan. In Openbaring 6 lezen we dat dat er gezegd wordt in vers 2 door de apostel Johannes. En ik zag en ziet een wit paard, en die erop zat had een boog, overigens zonder pijlen, maar wel met een boog. En hij had ook een kroon, en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Wel, als je niet goed thuis bent in de Bijbel, weet je hier geen raad mee. Maar als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat dat dezelfde man is die in Openbaring, of die in Daniël, laten we zeggen Daniël 7, Daniël 8 in ieder geval, genoemd wordt. Iemand die zou doen naar zijn welgevallen. Iemand wie alle dingen zouden gelukken. En die zijn macht zou vestigen over de aarde. En die zou doen alsof hij de Messias was. Maar die grote woorden zou spreken tegen de Allerhoogste. En daarmee dus ook tegen de Christus. En godslasterlijke dingen zou spreken. Maar waar het om gaat is dat deze man hier in Openbaring 6 vers 2 dan misschien lijkt op de Christus. En gewoonlijk in de gangbare theologie ook versleten wordt voor de Christus. Maar hij is de antichrist. Hij is een ander. Hij is een verleider. Want de komst van Christus, die is hier nog niet aan de orde. Die komt pas veel later. Hier gaat het om iemand die met een boog komt. Dat wil zeggen, hij heeft wel macht. Maar zonder gebruik te maken van wapens, zonder zijn pijlen te hoeven inspannen, vestigt hij een koninkrijk over de aarde. Dat doet hij niet met wapengeweld, dat doet hij simpelweg door praten. Door mensen te verleiden. Door allerlei mooie verhalen op te hangen. Ik hoef hier in de buurt van Den Haag niet te vertellen hoe dat werkt, neem ik aan. Hè? Maar zo vestig je macht tegenwoordig. En die man die doet dat. En dat is precies wat al eeuwen terug, wat al 2500 jaar terug zo ongeveer voorzegd werd door bijvoorbeeld de profeet Daniël. En het gaat in de toekomst gebeuren. Wat wij verwachten in verband met de aarde, is dan ook niet in de eerste plaats de verschijning van de Heer Jezus op aarde. Wat wij verwachten op aarde is de verschijning van een antichrist, niet de Christus. Ja, u moet het niet anders uitleggen dan ik het zeg. Hè? Ik zeg, in verband met de aarde verwachten wij niet de Christus, maar de antichristus. Want wij verwachten de Christus, maar dat hangt samen niet met de aarde, maar met de hemel. Met hemelse dingen. Maar wat de aarde betreft, wel, die zal eerst vallen in de macht van een verleider. En die met drogredenen zijn macht vestigt. Deze figuur wordt uitgebreid beschreven in de brieven van de apostel Johannes. En het is misschien de gelegenheid om er even de aandacht op te vestigen dat het woord antichrist helemaal niet in het boek Daniël voorkomt. En ook niet voorkomt in het boek Openbaring. En helemaal niet voorkomt in welk profetisch boek dan ook, maar alleen maar in de brieven van Johannes. Dus als we willen weten wat de antichrist voor een figuur eigenlijk is, dan zouden we ons eigenlijk moeten beperken tot de brieven van Johannes in de eerste plaats. En daar lezen we in 1 Johannes 2, vers 18... 1 Johannes 2, vers 18. Kindekens, het is de laatste uren, en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. En dat is de eerste keer dat het woord in de Bijbel voorkomt, en het is meteen twee keer. En er wordt meteen gezegd, er komt de antichrist, één bepaalde, de bekende, waaruit we zouden moeten veronderstellen dat de figuur die hier bedoeld wordt inderdaad al eerder in de schrift is aangekondigd. Maar ik moet er dan meteen bij zeggen dat de naam antichrist nog nooit eerder voor hem gebruikt werd. Maar in ieder geval die antichristus zou komen, maar zegt Johannes, er zijn ook nu vele antichristen. Er waren in de dagen van Johannes al die zich voor de Christus uitgaven, of deden alsof zij de Christus waren. En tot vandaag aan de dag is dat zo gebleven. Want vergis u niet, dat wat in de Bijbel de laatste uren of de laatste dagen heet, dat begon al in de dagen van de kruisiging en de opstanding. Want vanaf dat moment waren de dagen van Satan geteld, om het dan maar zo te zeggen. Vanaf dat moment werd er de toekomende eeuw opgericht. En dus was het in verband met de tegenwoordige eeuw prompt de laatste uren geworden. En ik weet het, wij leven al 2000 jaar in de laatste dagen. Deze hele periode van de gemeente heet in de schrift de laatste dagen, de tijd van het einde. Dat is echt waar. Het blijft zo. En het is in wezen zo, omdat de tijdrekening, Gods tijdrekening in verband met de volkeren der aarde stilstaat, want die tijdrekening is onderbroken. Die is afgebroken bij de kruisiging van de Heer Jezus en die zal weer doorlopen straks, na de opname van de gemeente, maar daar zullen we later nog wel op terugkomen. Die laatste uren, wel daarin leven wij. Maar dat zegt niet zoveel, daar leven wij al honderden en in feite dus al bijna duizenden jaren in. Hè? 2000 jaar, ja, dat is niet zoveel hoor. Op het hele tijdschema van de schrift is het niet zo geweldig veel. Maar het gaat er maar om dat we even weten wat de schrift eronder verstaat. Wij weten dat het de laatste uren is, omdat er allemaal antichristen zijn en wij verwachten de komst van de antichrist. En daar staat nog bij in vers 19, in Johannes 2 vers 19, zij, namelijk die antichristen, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Dat wil zeggen dat deze antichristen wel degelijk een soort bijbelse achtergrond hebben. Dat ze wel degelijk in de eerste instantie uit Israël afkomstig waren en tot op zekere hoogte zelfs ook uit de gemeente, uit de kerken, laat ik het zo zeggen dan, afkomstig waren. Maar, zegt Johannes, ze waren uit ons niet, want anders waren ze wel gebleven. Het waren ongelovigen uit Israël, of eventueel ongelovigen uit de kerken. Dat is niet zo bijzonder, die zijn daar genoeg hoor. Nou ja, te veel eigenlijk natuurlijk, maar die zijn daar. En er zijn er ook die daarvan uitgaan dus, en dat is waar Johannes het over heeft. Antichristen. Daarna wordt het woord herhaald, dat komt er dus voor de derde keer in de Bijbel voor, in vers 22... van ditzelfde gedeelte, in Johannes 2, waar staat, wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Dat is belangrijk, Jezus is de Christus. Jezus is de Messias, dat is hetzelfde hoor, dat is precies hetzelfde woord in een andere taal. Jezus is de Messias. Jezus is degene die in het Oude Testament beloofd was en waarvan gezegd was dat hij dat koninkrijk over Israël en vervolgens over de wereld en de ganse aarde zou oprichten. Dat is Jezus van Nazareth. En dan staat er, wie is die leugenaar die logen dat Jezus de Messias is? Wel, zegt Johannes, dat is de antichrist. Of voor mijn part een antichrist, maar in ieder geval ook de antichrist. En dat is wat er staat. Deze is de antichrist. En dan staat er meteen achteraan, deze is de antichrist, die de vader en de zoon loochent. Want waar het om gaat is dat Christus, de Messias, de zoon is. Ik weet niet of ik het hier eerder al verteld heb, maar dan herhaal ik het maar eens een keer. Dat woord zoon betekent in de Bijbel echt alleen maar erfgenaam. Niks anders. Ook niks minder trouwens. Erfgenaam. De Christus is de zoon. En als iemand de Christus loochent, dan loochent hij de zoon. Dat is wat hier staat. Ik wil er niks bij halen nu. Dat hoeft ook niet. Je kunt het hier gewoon bij houden. Precies bij wat hier staat. Degene die loochent dat Jezus de Messias is, die loochent dus ook dat hij de zoon is. Die loochent dus dat hij de erfgenaam is van dat koninkrijk. Die loochent dus ook dat hij de erfgenaam is van God. En dus recht heeft op de heerschappij over de hele schepping. En dan staat er, en ieder die de zoon loochent, heeft ook de vader niet, enzovoorts. Dus een kenmerk van de antichrist, of van een antichrist in het algemeen, is dat hij de positie van Christus, van de Heer Jezus als de Messias, niet accepteert. En dat hij ontkent dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dat moet hij ook wel, anders kan hij zich niet in de plaats van hem stellen. Als ik zou willen beweren, bij wijze van spreken, dat ik de Christus, de Messias ben, dan moet ik tegelijkertijd beweren dat Jezus van Nazareth dat niet is. Begrijpt u wel? Dat is heel eenvoudig. Dus het eerste kenmerk van de antichrist is dat hij loochent dat Jezus die Christus is. En diezelfde mensen die vandaag aan de dag, met name in Israël, zeggen dat zij bezig zijn de Messiaanse profetieën te vervullen, die loochenen dat Jezus van Nazareth die Messias is. Dat kan toch niet anders? Want als Jezus van Nazareth de Messias is, dan is hij degene die die beloften, die Messiaanse beloften zou vervullen. En wij geloven, hoop ik tenminste, dat de Heer Jezus dat inderdaad zelf in de toekomst zal doen. Dat niet die regering in Jeruzalem of Tel Aviv of waar ze maar huizen, officieel dan, die Messiaanse beloften vervult, maar dat Jezus van Nazareth dat zal doen in zijn toekomst. En dat geloof ik niet alleen hoor, echt niet. En ook mijn familie niet alleen, om dan maar even bij de familie te blijven. Hè? Wel nee, er zijn zelfs orthodoxe Joden die geloven dat vandaag aan de dag de Messiaanse beloften niet vervuld kunnen worden. Want zeggen zij, de Bijbel leert duidelijk, en ze bedoelen dan het Oude Testament, de Bijbel leert duidelijk dat die beloften pas vervuld worden door de Messias zelf nadat hij gekomen is. En ze hebben groot gelijk. Alleen verzuimen ze te zien dat hij alles een keer gekomen is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar goed, we moeten dit vasthouden dat die antichrist dus genoemd wordt slechts hier in 1 Johannes 2, 3 keer. En er wordt van hem gezegd dat hij dus loochent dat Jezus de Christus is, want hij claimt dat hij zelf de Christus is. Dus hij geeft een valse leer. Hij is daarom ook een valse profeet. En ik persoonlijk geloof ook dat hij is de valse profeet. En dat de term antichrist gewoon een term is ter aanduiding van de valse profeet. Dat is misschien ook nieuw voor u, maar goed, dat kan ik ook niet helpen. En dat is ook niet het belangrijkste op dit moment. Ik blader even door naar volgende verse, dat is namelijk 1 Johannes 4... Vers 3, daar vinden we de term antichrist weer. En dan staat er in vers 3, en alle geest die niet beleidt dat Jezus, Messias, Jezus Christus, in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Of anders gezegd, alle geest die ontkent dat Jezus de in het vlees gekomen Messias is, die is uit God niet. Maar die is, dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal. Dat is een beetje vervelend dat in het vers 2 keer het woord geest ingevoegd is, terwijl het er helemaal niet hoort te staan. En ook niet staat in de grondtekst. Je kunt het in de Statenvertaling zien, want daar is het scheef gedrukt. En u zou het beste kunnen doen door het gewoon door te strepen. Dat is altijd het beste wat je doen kunt. Een scheef staat moet je doorstrepen, zeg ik altijd. Er staat, alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Dat wil zeggen, die gedachten van die antichrist en die geest van die antichrist die werkt, is nu al werkzaam in de wereld. En het bijzondere is dat dit vers in direct verband gebracht wordt met vers 1, wat eindigt met... laat ik het helemaal lezen. Er staat, geliefden, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Dat betekent dus ook dat vele verleidende geesten zijn uitgegaan in de wereld. En die geesten zitten in diegenen die valse profeten zijn geworden daardoor. Die verleidende geesten zitten in verleidende profeten. Dat is een heel duidelijke zaak. En we zien hier dat in deze verzen, vers 1, 2 en 3, een direct verband gelegd wordt tussen de term valse profeet en antichrist. En ik herhaal weer wat ik net zei. Ik geloof dus ook dat de term antichrist de uitdrukking is voor de persoon die we in Openbaring kennen, Openbaring 13 met name, als de valse profeet. Is hetzelfde. Hij verkondigt namelijk een valse leer. Dat is het enige wat we tot nu toe gelezen hebben van die antichrist. Niet eens dat hij een kroon draagt, dat hij heerschappij heeft. Dat heeft hij wel, maar daar gaat het hier niet eens over. Het eerste wat gezegd wordt is dat hij een valse leer predikt. En daarna komen we hem nog maar één keer tegen. Dat is namelijk in 2 Johannes, de tweede brief van Johannes, vers 7. Waar een inmiddels bekende waarheid vermeld staat. Daar staat, want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Of deze is de verleider, namelijk de antichrist. En u ziet dat de term antichrist in de Bijbel nooit in verband gebracht wordt met een troon, maar in de Bijbel wordt het in verband gebracht slechts met een valse leer, met valse profeet en verleidende geesten. Nou, dan gaan we terug naar Matteüs 24, nadat we nu alle teksten over de antichrist in de Bijbel gelezen hebben. U ziet, de Bijbelstudie is niet zo ingewikkeld hoor. Er zijn maar 5 van die teksten, hè? We gaan terug naar Matteüs 24, vers 5, waar stond, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Messias, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En u ziet, we krijgen nou dezelfde woorden weer te lezen als die we net lazen in de brieven van Johannes, over verleiden en iemand die zich uitgeeft voor een Christus, maar het niet is. Dat hoort bij elkaar. En vandaar, zie toe dat u niemand verleidde, want velen zullen komen onder mijn naam zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Dat is één ding wat er zal gebeuren, en wat als waarschuwing gegeven wordt aan de discipelen. Er wordt dus gezegd, voordat de Christus komt, komt eerst een verleider, een antichrist. Daar gaat het maar om. En in de tweede plaats wordt er nou gezegd in vers 6, en gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. In de zin van die zullen geschieden, dat staat vast dat dat gaat gebeuren. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Al die dingen moeten geschieden en dan staat er achteraan iets heel merkwaardigs. Ik heb wel eens het idee dat niemand dat leest, hè? Hè? Er staat achteraan, maar nog is het einde niet. Er staat niet, want het einde is nabij. Het einde is nabij, maar het is het al 2000 jaar. Hè? Dat komt omdat de Heer nabij is en voor ieder die wil kan vandaag de toekomende eeuw beginnen. Zo nabij is die toekomende eeuw. Het is maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? Dat is die ene stap van deze tegenwoordige eeuw naar de toekomende eeuw. Dat zit niet op een paar duizend jaar vast, begrijpt u wel? Die toekomende eeuw is nabij. Maar het einde van de tegenwoordige eeuw, in het algemeen gesproken, is er nog niet. Als die oorlogen komen en die geruchten van oorlogen, is dat niet het teken van het naderend einde. Er staat juist, nog is het einde niet. Dat betekent dat dat dus heel lang zo door zal gaan. Die oorlogen en geruchten van oorlogen. En het merkwaardige is dat, ja, ik heb niet zoveel geleerd van de geschiedenis hoor, niet zo lang op school geweest, maar ik heb wel geleerd dat er in het verleden achtereenvolgens verschillende wereldrijken geweest zijn. Ik heb het ook goed gehouden, want het staat ook in de Bijbel trouwens, hè. Achtereenvolgende wereldrijken, rijken die hun macht uitstrekten over de hele toenmalige bekende en naar verondersteld werd beschaafde wereld, waarbij niet het ene volk tegen het andere opstond. Nou ja, die rijken werden gevestigd, eenmalig, en er waren natuurlijk wel eens rellen in die rijken. Er zal wel eens wat oneenigheid geweest zijn, maar je kon dan niet spreken dat het constant oorlog was, want zo was het niet. Waarbij het ene land tegen het andere opstond. Integendeel, de landen waren verenigd onder één supermogendheid, zal ik maar zeggen. Hè? En we spreken zo over het Assyrische Rijk, over het Babylonische Rijk, over het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Ja, en toen hield het eigenlijk op. Want na het Romeinse Rijk kwam er eigenlijk niks. Het Romeinse Rijk is in stukken uiteengevallen en sindsdien is er nooit meer een wereldrijk geweest. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb thuis nog een paar oude atlassen. En wat heet oud? Een atlas van een bosatlas van 1920 is het, geloof ik. Of iets ouder, maar in ieder geval in die buurt. En daar, als je dan de kaart van Europa bekijkt, dan weet je niet wat je ziet hoor. Tientallen en tientallen staten, onafhankelijke staten. Ja, dat stamt dan nog van voor de Eerste Wereldoorlog, die kaart. Hè? Maar ontzettend veel staten. Het Romeinse Rijk was eerst in een paar grote stukken uiteengevallen, maar uiteindelijk in een heleboel vreselijk kleine stukjes. Volledig verbrokkeld. En die stukken, al die zelfstandige staatjes, die hebben constant oorlog met elkaar gevoerd. En dat is lang zo gebleven. Tot in onze eeuw uiteraard, in onze dagen vinden we weer een beetje de neiging om die staatjes weer onder te brengen in een grote staat. En we spreken dan over de Sovjet-Unie, want het zijn er een heleboel bij elkaar. We spreken over de Bondsrepubliek, want in werkelijkheid zijn het een heleboel republieken bij elkaar. En een poosje terug hadden we het nog over de 7 Verenigde Nederlanden. Ja, ja. De Republiek der 7 Nederlanden. Ja, dat is een beetje veranderd inmiddels, maar het was wel zo. Stukken die aan elkaar geplakt werden, die weer tot één staat gevormd werden. En zo was het in Zwitserland, voor zover ik weet, en het zal overal wel zo geweest zijn. Maar waar het om gaat is, dat er geen wereldrijk meer geweest is, bijna 2000 jaar. Een verbrokkelde wereld. En vandaag doet men er voor alles aan om de natieën te verenigen. In onze dagen. Het lukt nog niet. Er is nog steeds oorlogen en wat meer is geruchten van oorlogen. Dat laatste is heel opmerkelijk. Geruchten van oorlogen wil dus zeggen dat er publiciteit aangegeven wordt. Dat de berichtgeving over de oorlogen inderdaad intensief is. En wij in Nederland hebben al enige tientallen jaren geen oorlog meer. Mijn generatie niet, hè. Maar hoe dan ook. Wij horen elke dag over oorlogen, ergens in de wereld. Het bijzondere is niet dat die oorlogen er zijn, het bijzondere is dat wij ervan horen. Laten we elkaar heel goed begrijpen. Als we die communicatiemiddelen niet hadden die we zelf hebben uitgevonden, dan zouden we ook niks weten van al die oorlogen die er over de wereld plaatsvonden en we zouden ze daarmee ook niet belangrijk vinden. En als we er ooit van zouden horen bij gelegenheid, zouden we zeggen, ach, dat is heel ver weg. Maar het punt is, dat gaat allemaal door. En tegenwoordig horen we het. Tegenwoordig worden we ermee geconfronteerd. En er staat, nog is het einde niet. Nee, waarom niet? Wel, dat zal ik u vertellen, omdat voordat het einde komt, die oorlogen zullen ophouden. Ja, niet omdat het koninkrijk Gods op aarde gevestigd wordt, integendeel. Maar omdat het koninkrijk van een ander op aarde gevestigd wordt. Omdat we namelijk te maken krijgen met de vereniging van de naties, de natieën van deze wereld, vereniging van de volkeren onder één supervorst, onder één soeverein zal ik maar zeggen, die de gehele wereld in zijn macht zal hebben. En dan is het geen oorlog meer. Ja, dat is wat. Maar dat is niet Christus die dat doet. Waaruit volgt dat het streven van bijvoorbeeld de Verenigde Naties, en dan blijf ik maar bij de westerse wereld, want we kunnen net zo goed naar de oosterse wereld gaan, naar het Oostblok. Die hebben net zoiets, hè, een vereniging van volkeren onder één superheerschappij, hè. Wel, het betekent dat het streven van bijvoorbeeld de Verenigde Naties een streven is wat rechtstreeks in de kaart speelt van, nou laten we maar zeggen, de antichrist. En het zal dus ook inderdaad tot resultaat leiden. Alleen niet vanuit Washington. Maar vanuit het Midden-Oosten. En om het nog concreter te zeggen, vanuit Babel. Want wat de schrift ons leert is heel uitdrukkelijk dat Babel opnieuw de hoofdstad van de wereld zal zijn. Ik heb het niet over dat Babel van die bloembollenkweker, hè? Dat is weer wat anders. Hè? Maar het Babel uit de Bijbel, het Babel ooit van Nimrod en later van Nebukadnezar, het Babel van waaruit de volkeren verdeeld werden over de aarde, zal eens het Babel zijn waarin alle volkeren weer verenigd zijn. Ja, dat duurt niet lang, die situatie, want het is de Heer zelf die dan inderdaad Babel verwoest. Die Babel onderwerpt. Dat is ongeveer het laatste wat gebeurt voor de 1000 jaar. De onderwerping van de koningen, van de koning van Babel en zijn legers. Ik ga er nou niet over praten, want het voert veel te ver van ons onderwerp af, maar waar het om gaat is dat de volken verenigd zullen worden. En nogmaals, niet uit Washington, maar vanuit Babel. Babel is de stad die ooit weer de heerschappij zal hebben over de koningen der aarde. Openbaring 17 spreekt er met name over. En daarna spreken de volgende hoofdstukken over de val van Babel. Maar Babel zou hersteld worden. Niet alleen volgens het boek Openbaring, maar ook volgens het boek Daniël, wat voor een groot deel in Babel geschreven werd. Want Daniël 4 en Daniël 5 spreken allebei over Babel, wat zijn koningschap over de aarde zou verliezen, maar na 7 tijden weer het koningschap over de aarde zal hebben. Met anders gezegd, na 7 tijden zou Babel weer de hoofdstad van de wereld zijn. Dus eerst oorlogen, eerst geruchten van oorlogen, maar er komt een tijd dat er weer vrede zal zijn op aarde. Maar wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, juist, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Precies, daar gaat het naartoe. Dus wat ik maar zeggen wil is dit, dat die hele vredesbeweging zoals wij het kennen angstwekkend dichtkomt bij de plannen van Satan. Natuurlijk, het is de Heer die vrede zal brengen. Maar niet op deze manier, dacht u dat? Met spandoeken? Wel, nee. Zo werkt dat niet, hoor. Zo richt de Heer geen koninkrijk op en zo openbaart hij dat niet in deze wereld. Wat we vandaag aan de dag zien is een streven, met name zelfs vanuit de kerken nota bene, wat volstrekt past in het beeld wat de Bijbelse profetieën ons geven. Maar dan met de negatieve kant ervan. Want de weg wordt bereid niet voor Christus, maar voor de antichrist. De kerken claimen dat zij de weg op aarde moeten bereiden voor de komst van Christus. Tot vandaag aan de dag geloven ze dat. Maar de waarheid is dat de weg, dat zij meewerken aan de wegbereiding van de komst, niet van de Christus, maar van degene die zich in zijn plaats stelt. Dat hebben ze dan niet gewild, dat weet ik wel, maar ze laten zich er wel voor gebruiken. Zie toe dat niemand u verleidde. Het is een eenvoudige Bijbelse waarheid, hoor. En ik licht alleen maar hier en daar even een tipje van de sluier op, even de belangrijkste dingen noemen. van waar het eigenlijk allemaal precies om gaat. En dan is het luguber om te zien wat er zich in onze dagen zo in de wereld afspeelt. Maar ja, je moet er ook niet te veel naar kijken hoor, je moet meer kijken naar de Bijbel zelf. Hè? Dus oorlogen, geruchten van oorlogen, maar staat er, zie toe, wordt niet verschrikt. Ja, je zou je laten verschrikken, maar er staat, zie toe, wordt niet verschrikt. En bovendien, deze dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Er komt nog meer. Sommigen hebben gedacht dat de Eerste Wereldoorlog het begin was van de grote verdrukking en de komst van Christus op aarde zou plaatsvinden. En de Jehova's getuigen hebben er hun ontstaan aan te danken. Ja, ja. En sommigen hebben gedacht dat de Tweede Wereldoorlog hetzelfde zou doen. Dat het begin was van de grote verdrukking, vooral in verband met de vervolging van de Joden. Men dacht dat is de dag van de benauwdheid van Jacob. En Hitler en Mussolini werden al beschouwd als de valse profeet enzovoorts. En als het beest uit Openbaring. Zij waren het niet. Tot vandaag zijn er mensen die dat denken trouwens hoor. Dat dat zo is. Maar zij waren het niet. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Word niet verschrikt. Laat u niet verleiden. Het is een begin. Desmate. Nog is het einde niet. Vers 7, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden. Of je de krant voor je hebt, hè. Er zullen zijn hongersnoden. En dan staat er en pestilentiën. Maar dat is een vergissing. Dat woord hoort er niet te staan. In de betere grondteksten staat het namelijk ook niet. In de nieuwe vertaling komt het ook niet voor. En dat is terecht. Er moet staan, er zullen zijn hongersnoden en aardbevingen in verschillende plaatsen. Dat wil zeggen op verschillende plaatsen. Over de wereld heen dus. En dan staat er niet, dat is het einde, of dit is een teken van het naderend einde. Er staat, doch al die dingen zijn een begin der smarten. Ja, de smarten horen bij het eind, dat is waar, maar dit is pas het begin. Hongersnoden en aardbevingen. Nou, over aardbevingen hoef ik u waarschijnlijk niks te vertellen, want het is een heel duidelijke zaak dat de aardbevingen in aantal, maar ook in hevigheid toenemen. Ik meen dat is al een paar jaar geleden, maar het is een keer een televisieprogramma van de EO geweest wat zich daarmee bezig gehouden heeft, hè? Met dat verschijnsel. Het is al even terug, maar ik ben slecht in het onthouden van namen, maar er zijn hele rijen van aardbevingen die de historie zijn ingegaan uit onze laatste jaren. Met namen erbij van plaatsen die compleet van de kaart werden weggevaagd. Onvoorstelbaar wat er tegenwoordig gebeurt. Nou, ik erover nadenk, denk ik, het is eigenlijk alweer zo lang stil, hè? Ja, je houdt je hart vast. Maar het neemt toe. De aarde beeft. En dat is niet puur een technische of geologische kwestie. Dat heeft wel degelijk te maken met de positie van de aarde in het heilsplan van God. De aarde beeft. De krachten van de aarde en van de hemel, kortom de krachten van de schepping, zullen bewogen worden. Want het gaat om de heerschappij over deze schepping en dus ook over de aarde. Dus, hongersnoden. Wel, hongersnoden hoef ik ook weinig over te vertellen, denk ik. We weten allemaal zo langzamerhand wel dat het ene deel van de aardbodem geplaagd wordt door een ontzettende droogte en het andere deel wordt geplaagd door een ontzettende vochtigheid. He? En van de afgelopen voorjaar was het zo dat als je de Noordoostpolder inreed, dan stond er vroeger een bord welkom in de IJsselmeerpolders. Maar dat woord polders had men op een gegeven moment maar doorgestreept. Welkom in de IJsselmeer stond er. U bent het misschien alweer vergeten, maar de boeren klaagden steen en been. Dat zegt natuurlijk niks. Maar het was wel enigszins terecht, want ze konden met de tractor het land niet op. Ze konden hun land niet bebouwen. Omdat het één groot moeras was. Wij hebben te veel water. Maar van de zomer ben ik geweest in Zuid-Afrika. En daar heeft men te maken met een ontzettende droogte. Dat is onvoorstelbaar wat je daar ziet. En wat we dus meemaken vandaag aan de dag is dat de woestijnen in de wereld oprukken. En het resultaat daarvan is honger. Er wordt niks verbouwd, er groeit niks, er is geen eten. Honger. Ja, je kunt het je hier niet voorstellen, maar daar in Zuid-Afrika ben ik geweest in streken, daar hielden ze schapen. En ze mochten van overheidswegen niet meer schapen hebben dan 1 schaap per 2 hectare. Want als er meer op zouden staan, dan zou het land overbegraasd worden. Zoveel bracht het land niet op. 1 schaap per 2 hectare. Dat is onvoorstelbaar, zo weinig dat er groeit. Dat leidt tot hongersnood. Dat leidt tot tekorten. En tot landen die enorme voorraden tekort komen, moeten invoeren uit andere landen. En dat brengt weer handelsproblemen met zich mee en daarmee politieke problemen, enzovoorts, enzovoorts. En dus oorlogen. Volkeren die niks te eten hebben, die ontketenen een oorlog. Daar kun je vergif op innemen. Dat is zo. Dus hongersnoden, aardbevingen, die soms ook de oogst wegvagen. Er gaat een boel fout in de wereld. En echt, dat is niet allemaal de schuld van wanbeheer van de mens. Als het dan al een schuldig is aan te wijzen, dan komt dat door het ongeloof van de mens. Als de mens zich afhankelijk stelt van de Heer des Hemels, dan geeft die Heer des Hemels wat de mens nodig heeft. Dat heeft hij altijd gedaan. En dat zou hij ook vandaag doen. Zo is het. Maar goed, de profetie zegt dat de volkeren dat niet doen. Ook niet doen zullen binnenkort. En dus hongersnoden, aardbeving in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn een begin der smarten. En dan wordt er gezegd: als dan zullen zij u overleveren in verdrukking. En let wel, dit wordt gezegd tot in de eerste plaats Israëlieten. Maar in de tweede plaats natuurlijk tot gelovige Israëlieten. Tot de discipelen. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, niet in de grote verdrukking, dat is niet aan de orde, maar verdrukking in het algemeen, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Nou, dit gebeurt tot vandaag aan de dag. In de eerste plaats met Israëlieten, Joden dus, en in de tweede plaats, en dat in ieder geval, met gelovigen. En gelovigen uit de Joden ligt nog weer moeilijker. Gelovigen uit de Joden bevinden zich helemaal in een moeilijke positie, omdat ze weliswaar naar het vlees Jood zijn, maar door het Jodendom niet meer geaccepteerd worden. Die worden nog meer vervolgd, worden zelfs in eigen kring vervolgd. Maar hoe dan ook, zij zullen u overleveren in verdrukking. En ik ben ooit eens begonnen met het aanleggen van een lijst van allemaal historische feiten die te maken hebben met jodenvervolging in de afgelopen periode, sinds de opstanding van Christus, zullen we maar zeggen, sinds het begin van deze tegenwoordige bedeling. Dat is verschrikkelijk. En je ziet wat er allemaal gebeurd is. En het wordt erger en erger en erger. En de laatste wereldoorlog was het eind niet op dat gebied. Dat blijft doorgaan, uiteraard. Israël wordt vervolgd en gehaat om de naam van God, om de naam des Heren. Dat staat niet alleen hier, dat kun je in de Oud-Testamentische profetie ook lezen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de positie van dat volk als zodanig wel degelijk het resultaat is van de verwerping van de Messias door dat volk. Als zodanig, als volk dus. Ik zeg niet dat de vervolging van een willekeurige Jood het resultaat is van zijn persoonlijke ongeloof. Dat is namelijk niet zo. Maar de positie van het volk als zodanig, van het Jodendom, is wel degelijk het resultaat van de verwerping van de Messias. Als dat volk indertijd hem had aangenomen of zou hebben aangenomen, dan zou toen dat Messiaanse Rijk over hen opgericht zijn. Maar de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En daarom heeft de Heer hen verstrooid, gelijk het is ten deze dagen, zegt Deuteronomium. En zo is het inderdaad vandaag aan de dag nog. heeft hen verstrooid in een ander land en worden vervolgd. Gehaat door alle volken, niet om hunzelf, maar om mijns naams wil, zegt de Heer. En dat is niet alleen de beschrijving dus van de situatie in deze tegenwoordige bedeling, maar het is de beschrijving van de situatie in de wereld tot aan de verschijning of de komst van de Messias zelf. En dat is nog lang niet aan het eind. Wij zien daar wat van, maar 2000 jaar lang heeft men deze dingen kunnen waarnemen. En wij zien ze waar in steeds groter wordende hevigheid. En ook dat is altijd waar geweest. En het lijkt erop of in onze dagen dit tot een climax komt. En dat is natuurlijk ook zo. Dat komt ook tot een climax. Maar wat wij eerst verwachten is niet de komst van Christus. Wat wij eerst verwachten is de komst van de Antichrist op aarde. Maar onze verwachting, laat ik een ander woord gebruiken, onze hoop is een zalige hoop. Hè? Ja, dat heet zo. Wij hebben een zalige hoop. Onze verwachting, onze hoop is gevestigd op de hemel, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. Want heus hoor, wij verwachten geen antichrist. Wij verwachten geen komst op de Olijfberg. Wij verwachten niet de grote verdrukking. We zullen er allemaal nog over spreken. Wat wij verwachten is dat we onze Heer zullen tegemoet gaan in de lucht. Om voor altijd met hem te wezen. En dat is heel wat anders. Want vergis u niet. Al deze oorlogen. Al deze verdrukkingen. Al deze hongersnoden. Al deze aardbevingen. Komen over deze wereld. Omdat deze wereld hem niet gekend heeft. Want u denkt toch zeker niet dat deze dingen nog zullen gebeuren straks in de 1000 jaren. Waarin alle volken aan Christus onderworpen zijn. Dan niet. Nee, dan ziet u, dit is geen geologische kwestie of geen natuurkundige kwestie. Het heeft te maken, het is een godsdienstige kwestie. Het heeft te maken met of men zich onderwerpt aan degene die gezet is in het binnenste heiligdom en in de hoogste hemel. Daar hangt het vanaf. En natuurlijk, dan is het waar dat wij, hoewel we gelovigen zijn, tot met ons lichaam toch deel uitmaken van deze wereld. En lid blijven van het Nederlandse volk, om dan maar eens wat te noemen. En dus ook delen in de zegening of eventueel de vloek die op dat volk valt. Dat is waar. Maar onze persoonlijke individuele verwachting is daar volstrekt los van. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik moet u eerlijk zeggen dat het mij steeds minder interesseert wat men in Den Haag uithaalt. Hè? Niet omdat ik er geen vertrouwen in heb of zo, of niet omdat ik ze niet hoog acht. Dat is weer wat anders. Maar omdat dat mijn wereld niet is waar zij zich mee bezighouden. Begrijpt u wel? Dat is het verschil. Onze wereld is in de eerste plaats een hemelse. Een hemelse roeping, een hemelse erfenis. En als dat zo is, dan verwachten wij des te meer de komst van Christus. En dus ook verwachten wij des te meer de openbaring op aarde van het koninkrijk waarvan wij nu in de hemel al deel uitmaken. Nou, dat is een moeilijke zin, maar daar wou ik dan maar mee beëindigen. Hè? Zie niet te veel horizontaal. Zie het van bovenaf. Zie het als buitenstaander eventueel, maar zie het in ieder geval als verbonden met Christus zelf, die onze hoge priester is nu in de hemel. En dan kunnen we vertrouwen in de toekomst hebben en weten dat wat er ook gebeurt, dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is uitgestort in Christus Jezus. Wel, daarover de volgende keer weer verder. We zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, voor de geweldige rijkdom dat wij deze dingen, hoe gruwelijk ze misschien ook zijn, kunnen bestuderen vanaf enige afstand. En we danken u, Vader, dat we onszelf geborgen mogen weten bij u. Dat wij door genade uw kinderen mogen zijn en verbonden zijn met een opgewekte Christus. Met Jezus van Nazareth, die de Christus en daarmee de Zoon is. We danken u, Vader, dat we met hem verbonden zijn, dat we zijn leven ontvangen hebben en bovendien dat we zijn toekomst delen. En we danken u, Vader, dat we straks hem tegemoet zullen gaan in de lucht, dat dat onze zalige hoop is, dat we onze heiland zullen aanschouwen, verheerlijkt. En dat we daarna voor altijd met hem zullen zijn. Dat we erbij zullen zijn wanneer hij verschijnt op de Olijfberg. Dat we erbij zullen zijn wanneer hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dat we mogen delen in zijn erfenis. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom die u ons zo geschonken hebt. Niet uit verdiensten, niet uit de werken der wet, maar uit genade en door geloof alleen. En wat we u bidden, Heer, is, wilt u ons gebruiken om anderen te confronteren met deze geweldige waarheden, met het evangelie van Christus, want de kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, zowel de Jood als ook de Griek. Wilt u ons daartoe gebruiken, opdat we dit woord, uw woord, mogen voorhouden aan een ieder. Opdat we onze toekomst afhankelijk zouden stellen. Niet van de aarde, niet van mensen, maar afhankelijk zouden stellen van degene die u gesteld hebt als uw koning over Sion. Vader, we zeggen u dank voor deze avond, waarbij u ons wil bepalen bij de toekomst die voor ons zo zeker is, die zo zeker en vast is, omdat die vastgelegd is in het profetisch woord dat schijnt als een licht in een duistere plaats. En we danken u, Vader, voor de zekerheid die we daaruit mogen putten, voor de rust die we daardoor mogen krijgen en voor de hoop die u ons daardoor geschonken hebt. Amen.